Allemaal goedemorgen. 2 weken geleden sprak Wout hier over de geloofsgetuigen uit Hebreeën 11. En hij noemde daarbij het tot geloof komen als de eerste belangrijke stap in het leven. Ook in het leven van al die geloofshelden die genoemd worden in Hebreeën 11. Hij illustreerde dat als volgt met zijn Bijbel. Dit is een liedboek, maar stel dat het een Bijbel is. En hij zei, het woord van God wordt u aangereikt en je neemt het aan. En je neemt het woord van God aan en daardoor dan kom je tot geloof. Je komt tot geloof als je de Bijbel aanneemt en Jezus in je hart sluit. En hem aanneemt als je heiland en als je redder. Maar stopt het dan? Nee, dan begint het pas. En daar wil ik vandaag met jullie even verder over nadenken. Hoe evolueren we van het tot geloof komen naar een christen die zodanige levenswandel heeft dat hij op zulk een lijst kan komen als die in Hebreeën 11? Hoe richten we ons leven in als volwaardig christen naar Gods hart, wetende dat we mensen zijn en blijven en dus zondig? Dus wat ik zeg, is in de eerste plaats voor mezelf bedoeld. En ik wil dit doen vanuit de eerste brief van Petrus. De brieven van Petrus, die zijn samen met de brief van Judas, de brief van Jacobus en de 3 brieven van Johannes, die noemen ze de katholieke brieven. En katholiek betekent hier gewoon algemeen. Er wordt hiermee bedoeld dat deze brieven niet gericht zijn aan een bepaalde gemeente, zoals Paulus schreef aan de Galaten of de Efeziërs of de Filippenzen, maar wel aan de hele kerk van Jezus Christus. En dus ook zeker aan ons. En deze brief van Petrus wordt gekenmerkt door grote rijkdom van gedachten. Het is echt een brief vol troost en vermaning voor de gemeente. Luther zegt van deze brief, en ik citeer, wie alleen deze brief leest, heeft daar zonder twijfel genoeg aan. Alles wat God ook in andere boeken in rijke overvloed ons nog leert, heeft men niet meer strikt nodig. Dat alles is niet als of niet iets anders, want de apostel heeft hier niets vergeten van wat een christen noodzakelijk weten moet. Ik wil hier niet pleiten om niet in andere boeken te lezen van de Bijbel, maar dit typeert toch de sterkte van de Petrusbrief. En in dit geval de eerste Petrusbrief. En ik wil een stukje lezen uit 1 Petrus hoofdstuk 1 van vers 13 tot 16 uit de herziene Statenvertaling. Eerst nog zeggen dat de cijfertjes die tussen haakjes staan, die heb ik daar gezet omdat dat verwijst naar 5 punten die ik zelfs in de verloop van de prediking ga noemen. Dus dat blijft nog even staan en dan kan je zien hoe dat in de tekst daar staat. Omgord daarom de lenden van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren, maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Kort samengevat en met mijn eigen woorden even zeggen wat hier staat. Nu we Jezus in ons leven hebben aanvaard, gaan we niet meer toegeven aan de verlangens van vroeger, maar wel een heilig leven leiden, omdat God zelf heilig is. In vers 13 lezen we over de hoop op de zaligheid. En dit wordt behandeld door Petrus in de eerste 12 verzen van dit eerste hoofdstuk. En ik vind het toch belangrijk om daar even bij stil te staan. Over welke hoop gaat dat nu precies? En ik lees even in 1 Petrus 1, vers 3 en 4, waar dat stukje over de hoop op zaligheid staat. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dat is duidelijk. In zijn grote barmhartigheid heeft God ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Het is op geen enkel vlak onze eigen verdienste. Het is puur genade. Maar het is wel duidelijk dat die hoop op zaligheid door het geloof in Jezus op de eerste plaats komt. Dat is het eerste wat in ons leven gebeurt. En daarna komt pas het leven, of de heilige levenswandel, zoals het hier in vers 15 zeker staat. Eerst die hoop op zaligheid. Eerst tot geloof komen, zoals Wout het over 2 weken zeide. Eerst het geloof in Jezus. Als je met mensen over het geloof spreekt, met je familie of de buren of met niet-christenen, dan zeggen ze heel vaak wel eens, "Wah, ik doe niks verkeerd." Of, "Ik schiet goed op met de buren." Of, "Ik geef voor de armen." "Ik betaal braaf mijn belastingen." "Ik zet mij in de gemeenschap in waar ik woon." Dat is allemaal prima. Maar zonder het geloof in Jezus heeft dat voor God geen waarde. En het is ook niet helemaal echt wat er met de heilige levenswandel wordt bedoeld. Word heilig, want ik ben heilig, staat er in vers 16. Maar wat is dat dan, heilig? Wel, het woord heilig betekent afgezonderd of apart gezet voor God. Apart gezet om God te dienen. God is natuurlijk zelf heilig. Hij is het meest apart gezette. Niemand is zoals hij. Hij is uniek. Hij is de Almachtige, de schepper van alles, van wat was en wat is. Hij is de Allerhoogste Heer, niet belust op oorlog, niet bloeddorstig, niet overspelig, ook niet wraaklustig, zoals de Romeinse goden uit de tijd dat Petrus deze brief schreef. Wel een God van genade en van rechtvaardigheid. En hij zorgt persoonlijk voor eenieder die in hem gelooft. Maar ook iets kan heilig zijn, wanneer het is afgezonderd tot het gebruik van het gewone gebruik, tot het gebruik in de dienst van God. Bijvoorbeeld de zondag, zou je kunnen zeggen, is heilig. Afgezonderd van de andere dagen, om en gewijd aan God. En op dezelfde manier kan ook iemand heilig zijn. Als iemand is afgezonderd tot de dienst van God, is die heilig. Er is daar geen verklaringen of een grote dankdienst nodig in het Vaticaan, in Leuven of in Rome, van bisschoppen en pausen. Nee, een paar maanden terug hebben we het nog meegemaakt dat de pausen zelf de pausen heilig verklaren. Wat was dat voor een gedoe? Neem nu bijvoorbeeld Jozef de Veuster, die kennen we allemaal, of misschien beter bekend als Pater Damiaan. Hij was een heel voorbeeldig christen. Hij heeft zijn leven gegeven voor de heidenen, voor de melaatsen. Hij was apart gezet ten dienste van God. En ik heb hem niet persoonlijk gekend, maar als hij ook nog Jezus in zijn hart heeft gesloten, en die hoop op zaligheid heeft gehad, of Jezus aangenomen had als zijn redder en heiland, ik vermoed van wel, maar ik weet het niet zeker, dan was Pater Damiaan al heilig tijdens zijn leven. Veel, nog veel vroeger dan dat hij door de paus is heilig verklaard. Zo zegt de Bijbel het. Even een testje doen. Wie van jullie hier aanwezig denkt dat hij of zij heilig is? Nou, ik ook. Jij bent uitgekozen, apart gezet, door God zelf, om God te dienen, en je volgt Jezus, en je hebt dat laten zien door de doop en door je... Je hebt hiervan ook getuigd, dus ben jij heilig. Iedereen die Jezus aanneemt als redder en heiland, die apart gezet is door God om hem te dienen, is heilig. Mag je dan nog falen? Niet, nee, maar we doen het nog wel natuurlijk. Hè? Mag je nog wel eens mopperen tegen broer of zus of ma of pa of vrouw of man? Mag je nog boos zijn? Mag je nog discussies hebben of woordenwisselingen? Zondig je nog wel eens? Daarom is die hoop op en het geloof in Jezus zo belangrijk in de eerste plaats. Als die oude ik nog eens opspeelt, kan je daar terecht en mag je weten dat hij voor je pleit. Natuurlijk, als een gelovig christen heeft Gods heiligheid wel een serieuze impact op je leven. Hoe gaat dat dan precies? Als we even vergelijken vers 14 en 15 van 1 Petrus 1. Vers 14 zegt eigenlijk wat het niet is. En vers 15 zegt wat het wel is. In 14 staat, wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. En in vers 15, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ze ook zelf heilig in heel uw levenswandel. En dat interesseert me nu. Hoe gaat God zijn heiligheid in het leven van gelovigen tot uitdrukking komen? Hoe gaat God zijn heiligheid tot uitdrukking brengen in het leven van gelovigen? Dus ook in jullie levens, ook in mijn leven. En in vers 14 en 15 zie ik daar 5 stappen. En dat zijn die 5 stappen die ik tussen haakjes heb genummerd. Een eerste stap is, God roept ons. Er staat in vers 15, maar zoals hij die u geroepen heeft. God roept ons. Ik ben met de Sonja getrouwd in 1981. Dat lijkt al een eeuwigheid, maar dat is snel voorbij gegaan wel. En enkele... jaren daar later zijn we tot geloof gekomen. Sonja 1987 en ik ging wat achterna. Rudy heeft dat daar straks nog gezegd, ook met het lied. Ik in 1988 pas. Maar ik geloof 100% zeker dat God al lang tevoren met ons beiden bezig was. Dat we voor elkaar bestemd waren. En dat hij ons op een gegeven moment heeft samengebracht. We waren toen nog wel heel jong. En op een bepaald moment gebeurt er dan iets, waardoor je wordt getrokken naar de kerk. Dat kan zijn door een gebeurtenis, dat kan zijn door een gesprek, door een ontmoeting. Want ik had dat in mijn jeugd vroeger, als ik op school, het middelbaar zat, al een keer meegemaakt. En als ik daar nu aan terugdenk, dan besef ik dat God mij al veel vroeger geroepen had dan toen. Maar, ja... je hoort niet echt zijn stem. God gebruikt daar mensen voor, of omstandigheden, of God gebruikt zijn woord. In mijn geval heb ik door zijn woord te lezen eigenlijk de stap gezet. En jullie zullen dat ook wel herkennen. Deze roep doet ons nadenken en besluiten. Ik geloof. Ik wil Jezus volgen. En daarna worden we dan Gods kinderen. En dat is het tweede puntje. We worden Gods kinderen. De Bijbel zegt dan dat we opnieuw geboren worden. En Gods kinderen worden. Als gehoorzame kinderen, staat er in de tekst. We worden gehoorzame kinderen. Nu, tijdens het Pinksterfeest herdenken we elk jaar dat de Heilige Geest werd uitgestort. En wel, dat gebeurt er dan eigenlijk. Ook bij ons. En dat is heel belangrijk. Want dan gaat er werkelijk in ons leven iets veranderen. De Heilige Geest, die brengt stilaan Gods heiligheid in ons leven. En wat verandert er dan? Dat is nummer 3. Wij gaan de dingen anders zien. Er staat, niet gelijkvormig aan de begeerte in die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Nee, vroeger in de tijd van die onwetendheid waren we anders. Nu veranderen we. We zien de dingen anders. Als je geroepen bent en een kind van God bent geworden, dan ga je alle dingen anders zien. Iemand zei me een tijdje terug, je gaat anders tegen het leven aankijken. Je kijkt met een andere bril naar de dingen van de wereld. Je plaatst alles in een ander perspectief. We plaatsen Gods waarde boven de waarde van mensen. We waren blind, maar zien nu opnieuw en veel beter. We beginnen stilaan Gods heiligheid te zien. En dan punt 4, dan worden onze oude verlangens vervangen door nieuwe. Onze onwetendheid wordt vervangen door Gods waarheid. Wordt als gehoorzame kinderen, staat er in vers 14, niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Toen we God nog niet kenden, hadden we verkeerde verlangens of begeerten. Maar nu behoren die tot het verleden. We hebben er geen last meer van. Vroeger kon ik bijvoorbeeld genieten van een film vol geweld. Blh, nu huiver ik als ik er naar kijk. Mijn hart of mijn haar komt recht omhoog staan als ik iemand hoor vloeken. Ik sta versteld van wat ik 's morgens als ik ga werken vaak hoor van de schoolgaande tieners op de bus. Wat die allemaal vertellen, waar die mee bezig zijn, hoe die denken. En dan gaan we naar het laatste punt, 5. We komen op een gegeven moment op een bepaald punt waar we zeggen, we gehoorzamen God. We worden gehoorzame kinderen. Deze veranderingen in je leven kan je misschien ook beter begrijpen met 4 andere stappen nog. Je bent eerst in een staat, zal ik zeggen, van onbewuste ongehoorzaamheid. Je leeft er maar op los. Je bent God ongehoorzaam, maar je bent je daar onbewust van. Je bent je daar niet bewust van. Je leeft en je kent God niet en je wil er ook niks mee te maken hebben. En dan stilaan, God roept je, dan kom je tot een staat van bewuste ongehoorzaamheid. Ja, je bent nog wel ongehoorzaam, maar je begint erover na te denken. Je wordt je bewust dat je niet goed bezig bent. Je wordt je bewust van dat God, ja, dat je eigenlijk ongehoorzaam bent aan God. En dat komt door dat je mensen ontmoet, praat met mensen, misschien in zijn woord leest, de Heilige Geest ook misschien bij je komt. Een derde staat is eigenlijk de staat van bewust gehoorzaam worden. Je gaat wel God volgen, je wordt gehoorzaam en je bent er ook bewust mee bezig. Je let erop. Je richt je leven anders in. Je wil bewust dingen veranderen in je leven. En dan tot slot, wanneer je zegt, ik ben een gehoorzaam kind, dan kom je in de staat van onbewust gehoorzaam. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld dat je God gehoorzaamt. En dan kun je zeggen, dan ben je heilig in heel je levenswandel. Dan heb je een heilige levenswandel. Je vindt het nu gewoon normaal dat je God gehoorzaamt. Je bent er ook niet meer bewust mee bezig. Je leven is zo gewoon geworden. Maar dat is een proces natuurlijk dat we doorgaan. Een zekere Johan Albrecht Bengel, dat zal ook geen brave geweest zijn denk ik, maar ik ken hem verder niet. Zei het nog op een andere manier. Hij heeft zo een beetje een studie gedaan over de geschiedenis van de bekeerde ziel. Hoe dat precies gaat, die bekeerde ziel. En hij zegt, eerst leven we zonder vrees en zonder liefde. Dus een beetje hetzelfde als die onbewuste ongehoorzaamheid. Zonder vrees en zonder liefde. En dan, na een tijdje, komen we in een status dat we met vrees leven, maar nog altijd wel zonder liefde, maar wel met vrees. En de derde stap is dan met vrees en liefde en tenslotte zonder vrees en met liefde. En misschien is dat een beetje allemaal ingewikkeld en heel theoretisch, maar ik heb het een beetje op een rijtje gezet. Werkt dat ding? Nee, ik moet dat nog opzetten zeggen. Ah, voilà, kijk. Daar staan die verschillende punten die ik noemde nog eens bij elkaar. Ik kan nog heel veel leren over PowerPoint, mensen. Ik heb het zo wel een keer opgesomd, maar ik wou dat schoon in kolommetjes naast elkaar zetten, maar dat ging niet. Ik moet nog eens een cursus volgen, maar nu heb ik het zo ook, punt 1, 2, 3, 4 en 5, netjes bij elkaar staan. God roept je, je bent in een staat van onbewuste ongehoorzaamheid, je leeft zonder vrees en zonder liefde. Je wordt dan een kind van God, je wordt je bewust van je ongehoorzaamheid. Je leeft met vrees en zonder liefde. Je gaat dan alles bekijken met een andere bril. Dat is punt 3, dat is een beetje het keerpunt, zou je zeggen, in je leven. Je gaat alles anders zien. Je oude ik wordt dan vervangen door een nieuwe ik. Doordat je alle dingen anders begint te zien, ja, dan gebeurt dat. Je wordt bewust gehoorzaam, met vrees en met liefde, noemde Johan Bengel dit. En je gaat God dan op de duur gehoorzamen, je wordt onbewust gehoorzaam, zonder vrees en met liefde. Waarschijnlijk hebben de meeste mensen die hier zitten, of hebben jullie dat allemaal, deze stappen al gezet? Ik weet het niet. Misschien ben je nog onderweg, of misschien ben je zelfs nog niet zeker van je wedergeboorte. Of weet je niet precies of God je nu wel geroepen heeft, al dan niet? Laat iedereen dit voor zichzelf uitmaken. Maar feit is dat als we deze stappen doorlopen, dat we dan klaar zijn voor de heilige levenswandel, zoals het in vers 15 staat. Word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. En ik wens iedereen deze 5 stappen toe. God roept je, je wordt een kind van God, je gaat alles bekijken met een andere bril, je wordt, of je oude ik wordt vervangen door een nieuwe ik, je gaat God gehoorzamen. En wie dit doet, is klaar voor een heel ander leven, een heilig leven met God. En dat is de mooiste en de prachtigste schat die je ooit kan krijgen. Maar hoe gaat dat dan praktisch? Die heilige levenswandel? Want dat is niet gemakkelijk. En om hierover meer te weten, kunnen we een beetje verder lezen in de Petrusbrief, in de eerste Petrusbrieven. Daar staan een beetje Gods morele maatstaven nog opgesomd voor een heilig leven. Het gaat daar vooral over hoe onze houding is. Daar gaat het vooral over onze houding. Ja, volgen jullie kinderen? Oké. En daar worden in het verloop van hoofdstuk 1, 2 en 3, ook nog van die eerste Petrusbrief, een paar dingen genoemd over onze houding. En de eerste is onze houding tegenover elkaar in 1 Petrus 22, 25. Ik lees het even. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkander dan vurig lief uit een rein hart. We zijn wedergeboren christenen geworden. We hebben stappen gezet naar een heilige levenswandel. En dit is onze eerste opdracht. Heb elkander vurig lief uit een rein hart. Als titel op de pericoop vanaf vers 13 staat daar ook heiligheid en broederliefde. Dus dat hoort eigenlijk samen. Heb elkaar vurig lief uit een rein hart. Jezus heeft dat als voorbeeld ook gegeven. Want door zijn leven te offeren, toonde Christus dat hij werkelijk van jou houdt. En nu kan jij ook aan anderen of van anderen houden door zijn voorbeeld na te volgen en jezelf opofferend te geven. Het tweede is onze houding tegenover de heidenen. Dat lezen we in hoofdstuk 2, van 11 tot 12. Ik neem er. Geliefden, ik roep u op, als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder mekaar of onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken, als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen, op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Dus in Matteüs 5, vers 13 staat er als volgt: laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Schrijf geen mensen af, omdat ze het christelijk geloof afwijzen, of omdat ze het christelijk geloof niet verstaan. Maar laat hen in jouw leven Christus zien. Dat is de opdracht. Misschien komt er een dag dat ze hem samen met jou zullen eren. De derde is de houding, of onze houding tegenover de overheid. Vers, of hoofdstuk 2, vers 13 tot 17. Onderwerp u dan, omwille van de Heere, aan alle menselijke orde, het zij aan de koning als hoogste machthebber, het zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden, tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen, het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. In die tijd dat Petrus deze brief schreef, ging dat natuurlijk over de gehoorzaamheid aan de Romeinse keizer. Dat was keizer Nero in die tijd. En dat zal heus niet gemakkelijk geweest zijn, maar tegenwoordig leven heel veel christenen in de vrijheid. Wij. Maar anderen die zuchten onder onderdrukkende regimes. Dat is vandaag de dag heel actueel. En wij hebben eigenlijk allemaal de opdracht om samen te werken met de overheid. En we moeten dat doen omwille van de Heere, staat er in vers 13. We moeten er wel op letten dat deze samenwerking het respect bewaart voor het evangelie en voor Gods kinderen. Vele christenen die dit consequent doen, vooral nu in de landen waar het oorlog is, die moeten dat spijtig genoeg met hun leven bekopen. Maar we gaan daar niet verder op in. Het zou nog een preek op zich zijn. Trouwens, al die punten wat ik nu noem van houding tegenover, dat zijn allemaal preken op zich. Maar ik wil het toch noemen, omdat dat toch een beetje de praktijk is van de heilige levenswandel waarover het vandaag gaat. Als je meer wil weten nog over uw houding of uw gedrag tegenover de overheid, dan kan je er nog heel veel in lezen. In Romeinen 13, daar staat dat nog allemaal mooi uitgelegd. De vierde is onze houding tegenover de hogere gestelde. Vers 2 vanaf vers 18. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen met of hen die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt, die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is het als u het geduldig verdraagt, wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt, wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Vul maar in, afhankelijk van je eigen positie, wie jouw hogere gestelde is. Wie in jouw leven je hoger gestelde is. Voor de kinderen zijn dat de ouders in de eerste plaats, die gezag daarover uitoefenen. Of de leerkracht op school. Voor de ouders zelf is dat hun baas op hun werk. In mijn geval is dat bijvoorbeeld het schoolbestuur. En misschien zijn die mensen niet zo vriendelijk. En misschien word je wel onrechtvaardig behandeld. Maar heb respect voor hun gezag, staat er. En dat vijfde is onze houding tegenover onze eigen man of vrouw. Dat zitten we al in hoofdstuk 3, vers 1 tot 7. tussendoor even een quote om te laten zien wat niet de heilige levenswandel is. Ik las onlangs een stukje, daar stond: op feestjes zijn er twee soorten mensen. De ene soort wil vroeg naar huis en de andere soort wil tot het laatst blijven. Maar de moeilijkheid is dat deze twee soorten meestal met elkaar getrouwd zijn. Hoe staat dat nu in het hoofdstuk 3 van de eerste Petrusbrief? Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, omdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heren waarnemen. In hoeveel gevallen, hier van de mensen aanwezig, is de vrouw eerst tot geloof gekomen? In mijn geval wel. Nog in andere gevallen, denk ik. En daarna pas de man. Het is dan onder andere aan de levenswandel van die vrouw te danken, lezen we in de Petrusbrief, want dat is in mijn geval zeker zo, dat de man ook is gevolgd. En ik ken veel van jullie persoonlijk, en ik weet dat dat in veel gevallen zo is. Door die onderdanigheid van de vrouw. Maar onderdanigheid, dat heeft altijd zo'n negatieve bijklank. De mensen denken dat dat wil zeggen de slaaf zijn, of een meid voor alle werk. Nee, onderdanigheid betekent iets heel anders. Onderdanig zijn betekent vrijwillig met iemand samenwerken, op grond van liefde en respect voor God en voor die persoon. Dat is onderdanig zijn. En in Efeze staat zelfs dat die onderdanigheid wederzijds moet zijn. Dus die mannen die al zaten te juichen, moeten dat maar eens goed een keer lezen. Want voor de mannen staat er ook iets in vers 7. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen, geef de vrouw als de zwakkere haar eer, u bent immers ook mede-erfgename van de genade van het eeuwig leven, en dan komt het, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Als een man zijn vrouw onvriendelijk of onheus behandelt, worden zijn gebeden verhinderd. Dat is toch wel een belangrijke verantwoordelijkheid. Het gebed wordt krachteloos. Slechte relaties onder elkaar hebben een slechte invloed op de relatie met God. Wil je een levende relatie met God hebben, dan zal je heel erg ook moeten investeren in een goede relatie met anderen. Niet alleen binnen je huwelijk, maar ook daarbuiten. En dan tot slot, onze houding tegenover allen naar Christus voorbeeld. En dan staat er een heel stuk in hoofdstuk 3 verder, van vers 8 tot 22. Ik ga daar helemaal niet verder op in, maar ik ga ze gewoon een keer opsommen. Want anders zou het te lang duren. Is onze levenswandel in Christus, hoe zou die moeten zijn? Of wat zegt Petrus daarvan? Ik noem een paar dingen op uit deze versen. Versen, misschien dat jullie er ook nog meer vinden dan ik. Wees alle eensgezind. Leef mee met elkaar. Heb de broeders lief. Wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad. Zegen mekaar. Spreek geen kwaad en spreek geen bedrog. Doe het goede, jaag de vrede na. Wees niet bevreesd. Laat u niet in verwarring brengen. Heilig God de Heere. Wees bereid u zachtmoedig en eerbiedig te verantwoorden als iemand daarom vraagt. Enzovoort, enzovoort. Het is een hele lijst. En het is moeilijk, denk ik, om als mens daaraan te voldoen. De wereld komt op ons af. Het moet wel ons streven zijn, denk ik. Want het is een opdracht die God in de Bijbel heeft laten optekenen door Petrus, eigenlijk door Silvanus, die op commando van Petrus deze brief heeft geschreven. Maar we moeten wel meer en meer proberen te gelijken op Jezus. En daarom is het ook zo belangrijk, weer al, dat we in de eerste plaats wedergeboren christenen zijn. Dat we die hoop hebben op Jezus, dat we mogen hopen op Jezus. De hoop die zeker is dat we mogen, dat Jezus voor ons pleit, dat Jezus in ons hart is. En dan in de eerste Petrusbrief hebben we twee stukjes. Het eerste is de hoop, het belangrijkste. Daarna pas de heiligheid en de broederliefde. Waar moeten we anders terecht als we falen? Nu mogen we weten dat Jezus voor onze zonde is gestorven en voor ons pleit. En we hebben door zijn dood op het kruis vergeving van zonde. En we krijgen telkens opnieuw nieuwe kansen en groeien zo dichter en dichter naar hem toe. En hoe dichter wij bij God leven, hoe dieper onze relatie wordt, hoe minder het kwaad vat op ons zal hebben en hoe heiliger onze levenswandel wordt. Ik weet dat het is nog het einde van de vakantie, het schooljaar is nog niet bezig, maar ik zou je toch huiswerk willen meegeven. Ik zou eens willen voorstellen, je mag dat doen of laten zoals je wil, om dat een keer eens door te lezen terug, al die dingen, en om dat je eigen te maken. Om eens voor jezelf na te gaan, hoe is mijn situatie op dit ogenblik? In hoeverre is mijn heilige levenswandel al vooruit gegaan? En als je dan dingen daaruit leert, dan kan je dat misschien in een volgende dienst, als er is kans is tot bijdragen, daar is komen van getuigen. En zo vormen we, zoals Rudy ook al zei, één lichaam. En we kunnen elkaar dan daarin bemoedigen. We kunnen elkaar daarin steunen. We kunnen ook daar dan leren van elkaar. En ik wil graag afsluiten met de woorden van Paulus zelf. De groet van Paulus aan de kerken in hoofdstuk 5, vers 10 en 11. Ik gebruik dit ook de laatste tijd als zegen bij het einde van de dienstleiding. En ik vind dat mooi, ook om te stoppen nu. En daar staat: de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en kracht in alle eeuwigheid. Amen.